Broers en zusters, namens de kerkenraad mag ik u bekendmaken dat de collecte in deze dienst als doel heeft de Stichting Steunfonds Gereformeerde Theologie. Dat als enige afkondiging vooraf. Laten we nu uit eerbied voor de Heere deze eredienst staande beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we onze God prijzen met Psalm 57, vers 1. Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij, want bij u schuil ik, sta mij toch terzij. En ook het vijfde vers in u, Heer, heeft mijn hart zijn zekerheid. Psalm 57, vers 1 en 5. Gemeenschap met de christelijke kerk van alle eeuwen en plaatsen doen wij nu belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En we zingen daarna het zesde vers van Psalm 57. Ik breng, o Heer, voor heel de wereld eer aan u van wie ik zingend profeteer. Psalm 57 vers 6. En ieder van u belijdenis in hart met mij als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, En daar zal ik komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten we de Heer nu zoeken in het gebed en bidden om zijn genade en om zijn zegen over de opening van zijn evangeliewoord. Heere God, Vader van onze Jezus Christus, wat een geweldig heil kunnen wij hier vieren. Het heil van de verlossing die u ons doet meemaken, dankzij de redder die u ons gaf in uw Zoon, onze Heiland. Heere onze God, wat is het rijk om met het feest van de viering van die verlossing elke nieuwe week van ons leven te mogen beginnen. Wij danken u dat u ons zoveel stof geeft om u te danken, te prijzen. Heren, zingend willen wij profiteren van uw grote werken, van uw mateloze liefde, van uw onvoorstelbare genade die u aan zondaars bewijst die zo ver van u waren weggelopen, maar die u achterna bent gekomen om ze weer terug te trekken onder uw vleugels. Heren onze God, alleen bij u weten wij onze ziel geborgen. In uw vleugels, in de schaduw van uw vleugels, zijn wij veilig. Heer onze God, in u heeft ons hart zijn zekerheid. Heer onze God, wat zijn dat grote woorden die wij dankzij uw welbehagen hier mogen zeggen, danken, bidden en zingen. Vergeef het ons, als wij dat schitterende heil niet altijd zo beseffen. Vergeef het ons, als ons hart niet zo zijn zekerheid heeft in u. Vergeef het ons, als wij weinig besef meer hebben van dat u ons hebt bevrijd en bergt onder uw vaderlijke hoede. Vergeef ons aan ons klein geloof, ons ongeloof, onze terugval in de blindheid die zo typerend is voor het heidendom. Vergeef ons dat we zo gauw vergeten en zomaar van u vervreemden, terwijl u zo'n God bent, zo'n verlosser, zo'n vader, zoveel genade hebt bewezen en in uw langmoedigheid wilt blijven bewijzen. Machtige God, onderwijs ons door uw woord, houd ons wakker in het geloof, bevrijd ons voor terugval in de wegen van het ongeloof, waar we de wereld zo ontzettend hard zien vastlopen in het kwaad van de zonde, van eigenwilligheid. O God, laat de schriften spreken, het onderwijs wat u uit de hemel ons hier op aarde door de evangelieverkondiging steeds weer genadig wilt geven. Geef dat wij uw lessen verstaan en ze ter harte nemen. En elk woord van u wikken en wegen als een eigen beloftewoord van u, openbaring van u, een waarschuwing van u, een bemoediging van u. O God, open onze ogen voor uw trouwe zorg en laat zo in alle zuiverheid uw evangelie zo ons hart bereiken. Wil door uw geest daar heilig geestesvuur ontsteken en brandende houden, zodat onze harten ook brandende blijven voor u, Vader, en voor onze Heer Jezus, de Verlosser, buiten wie wij geen dag kunnen. O God, bewijs ons die verlossende genade ook nu weer om Jezus wil. Amen. We lezen de schriften in het boek Prediker. Allereerst hoofdstuk 1, vers 12 tot en met 18. Prediker 1, vers 12 tot en met 18. Ik, prediker, was koning over Israël, te Jeruzalem, en ik zette mijn hart erop om na te vorschen en onderzoek te doen naar de wijsheid in alles wat onder de hemel geschiedt. Dat is een kwade bezigheid die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen. Ik nam in oogenschouw alle daden die onder de zon verricht worden en zie, alles is ijdelheid. Een najagen van wind, het krammen kan niet recht zijn en het ontbrekende kan niet geteld worden. Ik zei bij mezelf, zie, ik ben groter en rijker in wijsheid geworden dan allen die voor mij over Jeruzalem geregeerd hebben. En mijn hart heeft in overvloed wijsheid en kennis opgedaan. Zo heb ik er mijn hart op gezet om wijsheid en kennis, verdwaasdheid en onverstand te leren kennen. Ik heb ingezien dat ook dit is najagen van wind. Want in veel wijsheid ligt veel verdriet. En als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart. Dan lezen wij verder bij hoofdstuk 7, vers 8 tot 14. Hoofdstuk 7, vers 8 tot 14. Het einde van een zaak is beter dan haar begin. Beter een langmoedige dan een hoogmoedige. Wees niet te spoedig geërgerd in uw geest, want ergernis huist in de boezem van de dwazen. Zeg niet, hoe komt het dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid, zult gij aldus vragen. Wijsheid is even goed als een erfdeel en een voorrecht voor wie de zon aanschouwen. Want de wijsheid beschermt, evenals het geld, maar het is een voordeel te weten, de wijsheid doet haar bezitters leven. Aanschouw het werk van God, want wie kan recht maken wat hij gebogen heeft? Wees goedsmoeds in tijd van voorspoed, maar denk op de kwade dag, ook deze heeft God gemaakt, evenzeer als die. Immers kan de mens van de toekomst niets ontdekken. Tot zover de lezing van deze woorden van God. U krijgt nu gelegenheid om uw gave te geven in de collecte voor het bekendgemaakte doel. En daarna zingen wij Psalm 125, vers 1 tot en met 4. 125, 1 tot en met 4. De tekst van de preek is Prediker 7, vers 15 tot en met 22. Prediker 7, vers 15 tot 22. Allerlei heb ik gezien in mijn ijdele dagen. Er is een rechtvaardige die ondanks zijn gerechtigheid te gronde gaat. En er is een goddeloze die ondanks zijn boosheid een lang leven heeft. Wees niet te zeer rechtvaardig en gedraag u niet al te wijs. Waarom zult gij uzelf tot verbijstering brengen? Wees niet te zeer goddeloos en wees geen dwaas. Waarom zoudt gij sterven voor uw tijd? Het is goed dat van het ene vaststelt en ook van het andere uw wand niet aftrekt, want hij die God vreest, ontkomt aan dit alles. De wijsheid geeft de wijze meer macht dan 10 machthebbers in een stad bezitten. Want niemand op aarde is zo rechtvaardig dat hij goed doet zonder te zondigen. Ook moet gij niet letten op alle woorden die men spreekt, opdat gij niet hoort dat uw knecht u vervloekt. Want hoe menigmaal zijt gij u bewust dat ook gij anderen hebt vervloekt? Zover deze woorden van de Heere, laten wij straks een antwoord op de verkondiging zingen op Psalm 73, vers 1. Ja, God is goed voor Israël, voor elk die leeft naar zijn bevel. En ook vers 11, wie ver van u geweken is, komt eenmaal om in duisternis. Psalm 73, vers 1 en 11. Gemeente van onze Jezus Christus, de uitspraken van Prediker in onze tekstversen hebben heel wat bijbellezers problemen gegeven. En we kunnen ons dat op het eerste gehoor toch ook wel voorstellen. Vindt u niet? Ga maar na. Rechtvaardig zijn. Dat is toch normaal? Dat is toch goed? Dat vraagt de Heer God toch van ons? Maar hoe kun je dan al te rechtvaardig zijn? Zegt de Heer Jezus zelf ook niet in zijn bergreden tegen zijn discipelen: wees volmaakt, zoals uw Vader in de hemel ook volmaakt is. Mag je van Prediker dan ook een beetje onrechtvaardig zijn? En dan die andere uitspraak, die lijkt nog wel ruiger: wees niet al te goddeloos. Nou, goddeloos zijn, dat is toch ronduit fout. Hoe kan Prediker dan zeggen: nou, een beetje goddeloos en mag wel, maar maak het niet erg? Wie toch een beetje serieus de Heer wil dienen, loopt die niet op zulke versen vast. Is dit niet in strijd met alles wat er verder in de Bijbel onderwezen wordt over het liefhebben en gehoorzaam dienen van God? Wat moeten wij met deze versen van onze tekst? Kunnen deze uitspraken zo voor de een grote problemen geven? Voor anderen werken ze als een opluchting. Op de manier van: gelukkig dat de Heer op deze manier wat ruimte geeft in deze wereld die aan alle kanten vol onrecht zit. Want hoe kun je nu als gelovige nog leven als je Gods geboden in zo'n wereld vol kwaad echt in praktijk wil brengen? We leven toch in een gebroken wereld. En die werkelijkheid die moet je onder ogen zien. Dan kun je toch niet het onderste van rechtvaardigheid uit de kan willen halen. Als je helemaal niet toegeeft, dan overleef je het niet. Je moet altijd een beetje schipperen. Een beetje oneerlijk zijn mag dus, als je het maar niet te erg doet. Opluchting dus. Want gelukkig, het hoeft allemaal niet zo precies. Het kwaad is zo kwaad nog niet. Tot in de ethiek worden daar stevige discussies over gevoerd. De ethiek, dat is de leer van het menselijk gedrag, hoe je je behoort te gedragen, de leer over wat goed is en wat kwaad. Mag je wel 100% rechtvaardigheid eisen? Moet je niet met minder genoegen nemen? Ja, toch loopt men dan snel vast. Want wis je dan niet het onderscheid tussen goed en kwaad uit? Geef je dan niet principieel toe aan het feit van de corruptie? Loop je met die opluchting over een beetje water bij de wijn te kunnen doen, uiteindelijk niet helemaal vast? Want waar is de grens? Wees niet te zeer rechtvaardig. Wees niet al te goddeloos. Wat zou dat bijvoorbeeld betekenen, om het wat concreet te noemen, bij zo'n probleem als die fraude rond de eindexamens, die nog steeds speelt en ook deze week weer een aantal scholieren nog achtervolgt? Wat zou dat voor zoiets betekenen? Houdt dat in? Maar een beetje fraude, dat mag toch wel. Maar je moet het niet te bond maken. En als je zo'n fraude bij het eindexamen toch wel echt te gek vindt, pas jij dat dan ook eerlijk toe op al die toetsen die jij al die jaren eerder op school hebt gemaakt? Op dat beetje spieken? Of niet eens een beetje? Als je dat niet erg vindt, waarom dan wel die iets ruigere vorm van spieken met een gepikte eindexamenopgave? Wat zou prediker ons willen meegeven namens zijn hemelse zender? Het is ook in onze tijd en in deze maatschappij actueel genoeg, dit onderwerp. En niet alleen voor schooljeugd. Voor mensen in handel en bedrijf niet minder. Terwijl hier geen bejaarde in ons midden zal zijn die niet ook met deze dingen te maken krijgt op de oude dag. Laten we eens goed naar prediker luisteren. De boodschap van de tekst vat ik zo voor u samen. Alleen eerbied voor God houdt je overeind in een wereld vol kwaad. En dan zien we drie dingen. Dat voorkomt zelfoverschatting. Dat beschermt tegen corruptie. En dat verwacht het van Gods genadig bestuur. Dus alleen eerbied voor God houdt je overeind in een wereld vol kwaad. Dat voorkomt zelfoverschatting, beschermt tegen corruptie en verwacht het van Gods genadig bestuur. Eerst eerbied voor God voorkomt zelfoverschatting. Nou, wat is een van de allereerste voorwaarden om een tekst in de Bijbel goed te verstaan? Wie nog maar een paar jaar catechisatie heeft gevolgd, die weet dat meestal wel. Een van de eerste dingen is: lees de tekst in zijn verband. Lees de tekst in zijn verband. Trouwens, geldt dat niet ook voor alle uitspraken die in het menselijk verkeer worden gedaan? Bijvoorbeeld, stel, aan het eind van de maaltijd komt er een heerlijk toetje op tafel. De kinderen mogen zichzelf bedienen. Nummer 1 doet heel voorzichtig en durft niet te veel te nemen. En neemt zo weinig dat moeder zegt: doe maar veel. Waarop dat kind voorzichtig wat meer neemt. Dan pakt de volgend kind het aan en wat doet hij? Die kiept zijn schaaltje zo vol dat het aan alle kanten overloopt. Ho, niet zoveel, roept moeder. Waarop dat tweede kind zegt: maar u hebt zelf gezegd, doe maar veel. U hebt zelf gezegd. Ja, kijk, daar heb je nu zo'n voorbeeld dat een uitspraak van moeder uit zijn verband wordt gerukt en dat je ermee aan de haal gaat. Die uitspraak gold dat kind dat zo bescheiden was. En natuurlijk niet die ander die geen grenzen kende. Waar moeten we dus op letten om een woord goed te verstaan? Altijd hierop: in welk verband wordt het gezegd? Nou, dat is ook met de woorden van de Heer in de Bijbel zo. En ook met onze tekst. Aan prediker 7, vers 16 en 17 gaat vers 15 vooraf. En aan vers 15 gingen nog weer eerdere versen vooraf. In vers 14 herinnerde de prediker eraan: er is niet alleen voorspoed in je leven. Er kunnen ook kwade dagen komen. dagen waarin je een boel narigheid meemaakt. En wat zegt prediker dan? Bedenk dat ook zo'n kwade dag niet buiten Gods bestuur omgaat. Ook dat regeert de Heere. En vervolgens schetst hij dan in vers 15 een pijnlijke werkelijkheid die de meesten van ons wel uit ervaring kennen. Ik hoorde tenminste ook regelmatig jongens en meisjes op de catechisatie verzuchten. Nou, het lijkt wel of de ongelovigen meer voorspoed hebben dan als je gelooft. En kijk, zoiets constateert ook prediker in de samenleving van zijn dagen. Er is een rechtvaardige die ondanks zijn gerechtigheid te gronde gaat. En moet je zien, er is een goddeloze die ondanks zijn boosheid een lang leven heeft. Wat is de moeite? Nou, je zou zeggen, dat klopt toch niet wat er in de Bijbel staat? De Heere belooft toch zegen aan wie hem eren en dienen, en straf aan het adres van hen die goddeloos en ongelovige gang gaan. En dat is waar, dat laatste. Dat staat ook in Gods belofteboek op heel veel plaatsen. De goddelozen gaan te gronde, maar de rechtvaardigen, de mensen die hem eren en vrezen, die zullen gezegend worden. Alleen, op andere plaatsen zegt de Heere ook nog andere dingen. Dat kan het tegenovergestelde zijn, en soms volledig in strijd lijken met wat eerder is verzekerd, maar het een hoeft het ander niet uit te sluiten. We kunnen het naast elkaar laten staan, omdat beide dingen kunnen plaatsvinden zonder dat het in mindering komt op wat de Heere zelf heeft gezegd. We kennen het uit de vele ervaringen in de geschiedenissen die de Bijbel ons vertelt. We kennen het ook uit vele psalmen die de Heer in zijn woord heeft opgenomen. Die worsteling die serieuze gelovigen kunnen hebben met Gods bestuur van de dingen in ons leven. Die leiding van de Heere kan ons voor diepe raadsels stellen. Dat we voor ons gevoel het een niet met het ander, wat de Heere zegt, kunnen rijmen. En wat moeten we dan doen? Dan moeten we onthouden dat de Heere beide dingen vertelt. En het aan de Heere overlaten en het bij hem veilig weten hoe en wanneer hij het zo leidt. Prediker waarschuwt in de tekstversen voor twee ontsporingen waardoor wij onherroepelijk vastlopen. De eerste is: wees niet te zeer rechtvaardig en gedraag u niet al te wijs. Nou, we kunnen natuurlijk wel op onze klompen aanvoelen dat prediker nooit kan bedoelen dat we dan maar een beetje onrechtvaardig moeten zijn. Zo onder het motto van: rechtvaardig blijven loont toch niet. Kijk maar, wie onrechtvaardig is, die komt veel verder. Dat strijdt inderdaad met alles wat er in Gods woord staat. Omdat het in strijd is met de Heere zelf, met zijn heilig karakter. Onrechtvaardig zijn is altijd verkeerd. Prediker kan moeilijk namens de Heere leren, maar zondag af en toe maar een beetje. Alsof er een soort middenweg is tussen goed en kwaad. Het kopje dat in veel Bijbels in onze vertaling boven deze versen staat, zou zo begrepen kunnen worden: het juiste midden. En er is al vaak opgemerkt, dat kopje is niet juist, dat zet de Bijbellezer op het verkeerde been, dat doet geen recht aan de inhoud van dit gedeelte. En je ziet dan ook in latere Bijbeluitgaven van dezelfde vertaling een ander kopje erboven gezet. Niet het juiste midden, maar voorzichtigheid in oordeel. Ik ben benieuwd welk kopje er bij u of bij jou boven staat. Bij mij in de nieuwere uitgave van dezelfde vertaling staat al dat nieuwe kopje: voorzichtigheid in oordeel. En dat nieuwere kopje, dat doet meer recht aan de tekst. U weet toch, Die kopjes boven de schriftgedeelte in de vertaling, die zijn niet kanoniek. Om zo te zeggen, die staan niet in Gods eigen woord. Die hebben de vertalers er gemakshalve boven gezet. Ja, maar soms kunnen ze er met zo'n kopje naast zitten. Zoals bij dit schriftgedeelte dus met dat eerdere kopje het geval is geweest. Want Prediker onderwijst ons in de tekst niet de weg van het juiste midden. Zoals je dat ook wel geleerd ziet door Griekse dichters en wijsgeeren. Zo van, wees niet te vroom, maar wees ook niet al te brutaal met zondigen. Wees niet al te precies, maar wees ook niet al te slordig. Het zogenaamde midden tussen goed en kwaad is onvermijdelijk altijd een beetje van het goed en een beetje van het kwaad. Nou, dan moeten we zeker bij de Heer niet verwachten dat hij zo'n weg zou wijzen. We moeten vers 16 en 17 echt lezen in verband met vers 15. Dat je in dit leven soms het onrecht ziet winnen. En het recht ziet sneuvelen op de straten en in je eigen leven om je heen. In zo'n situatie zou je zo aan je eigen rechtvaardigheidstheorieën kunnen vastzitten, dat jij de Heere gaat bekritiseren. Zo van, hoe kan God dat toelaten? Is dat wel rechtvaardig? Denken de vrienden van de rechtvaardige Job? Die eerste drie vrienden, die waren van mening dat Job wel gezondigd moest hebben, want anders zou hij nooit zulke ellende over zich heen gekregen hebben. Rechtvaardig zijn en voorspoed, die twee die horen toch bij elkaar? En tegenspoed en ellende, net zo. Ze meenden wijs te zijn, maar wat zaten ze ernaast? Ze gedroegen zich alsof ze verstandig waren en Gods bestuur precies konden verklaren, maar intussen stelden zij zich aan alsof ze wijzer waren dan God. Wat een zelfoverschatting. Met zulke theorieën kun je dan vastlopen op de werkelijke om je heen. En een gegeven moment stranden op de klippen van je eigen ideeën over Gods bestuur in je leven. En over je eigen opvattingen over Gods rechtvaardigheid. Alsof jij het allemaal beter zou kunnen regelen dan God. Maar dan zie je eraan voorbij dat de Heere het niet altijd zo regeert als jij wel denkt. De Heere neemt soms rechtvaardigen jong weg. Jonge scholieren soms. Kan je klasgenoot zijn. En de Heere laat soms goddelozen lang leven. Dat doet niets af van zijn rechtvaardigheid. Dat doet niets af aan zijn beloften van zegen wie op hem vertrouwen. En ook niet doet het iets af aan zijn waarschuwing van straf aan wie hem negeren. Het een is waar en komt voor, het ander ook. Kijk, zo kun je die woorden van Prediker dus in hun verband verstaan. Wees niet al te rechtvaardig en gedraag u niet alsof u de wijsheid in pacht hebt. Want wat is het risico daarvan als je op die toer gaat? Waarom zou u zelf tot verbijstering brengen? Geef Prediker aan. Hij laat zien, dan loop je op stuk. Met die waanwijsheid, je wordt er zelf gek van. Als je niet de werkelijkheid aanvaardt dat er onder Gods bestuur hier op aarde nog heel veel onrecht kan worden toegelaten. Je zou je wel uit deze wereld moeten terugtrekken als je dat niet kunt rijmen met Gods regering in deze wereld. Want in de maatschappij van de mensen lijkt misdaad vaak te lonen en fraude je verder te brengen. Feiten zijn feiten. En daar ga je dan, met je eigen theorie over rechtvaardigheid. En dan dreig je te stranden in je verbijstering over de toestanden in de wereld. En te stranden in je wanhoop, waar is God nog? Doe daarom niet alsof je zo wijs bent. Wie zichzelf overschat, verliest zichzelf. En die teleurstelling van je leven wil Prediker juist voorkomen. Prediker wordt wel eens als een sombere pessimist gezien. Met zijn ijdelheid er ijdelheid, alles is ijdelheid. Alsof heel het leven maar zinloos zou zijn. Maar deze boodschapper van God wil ons juist meenemen naar het tegendeel. Hij wil ons behoeden voor de illusies van de idealen die wij najagen buiten God om. Hij wil ons naar de rust bij God brengen die voor gerechtigheid zorgt. Op zijn tijd en op zijn wijze. Wij maken het leven niet. Wij maken het succes en ons geluk niet zelf. Dat is slechts te vinden in God die ons wijzer kan maken dan alle waanwijsheid van mensen. Ook over wat rechtvaardig is in een wereld vol kwaad. Prediker waarschuwt ook voor een ontsporing naar de andere kant. Dat is het tweede, eerbied voor God beschermt tegen corruptie. Wees niet te zeer goddeloos en wees geen dwaas, want waarom zult gij sterven voor uw tijd? Ook hier bedoelt prediker uiteraard niet dat je wel een beetje goddeloos mag zijn als het maar niet te ruig is. Je kunt je namelijk zo ergeren aan al dat onrecht in deze wereld, het onrecht dat rechtvaardigen maar de dupe worden van hun rechtvaardigheid en dat goddelozen lekker genieten van de winst van hun kwaad. Je kunt je zo gaan ergeren dat je naar de andere kant doorslaat en ook maar raak gaat leven, goddeloos. Omdat er toch geen recht in deze wereld is en het toch niet uitmaakt of je nu goed doet of kwaad, eerlijk blijft of fraude pleegt. Wees geen dwaas, zegt prediker. Zo doen namelijk dwazen. Denk aan wat Psalm 14 zegt. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden. De vrouw van Job probeerde haar zwaar getroffen man op zo'n manier te helpen. Ach man, zeg God vaarwel en sterf. Als er dan toch geen gerecht en gerechtigheid bestaat in deze wereld, nou dan heeft het leven geen zin meer. Pas daarvoor op, waarschuw prediker. Waarom zou jij sterven voor jouw tijd? Wat blijkt uit deze woorden van prediker? Dat het dus wel degelijk wat uitmaakt of jij rechtvaardig leeft of niet. Wie aan het onrecht toegeeft, zich aan het kwaad overgeeft, die kan ook nog eens voor straf de dood over zich heen halen. Waarom zou je dat doen en het risico lopen van een voortijdige dood? Vraagt prediker. Zoals de wijsheid van het geloof in God je leven kan verlengen, zo kan de dwaasheid het ook verkorten binnen Gods bestel. De wereld om ons heen is bomvol voorbeelden daarvan. Vraag het maar aan de politie. Hoeveel slachtoffers het kwaad van de zonde dagelijks maakt. Niet alleen in de criminele onderwereld. Ook in de bovenwereld van wat voor ons de gewone maatschappij lijkt. Dat begint al jong. In heel veel uitgaansleven. Het mag dan waar zijn en waar blijven. Dat ook goddelozen soms langer leven dan godvrezende mensen. Prediker 7, vers 15. Het blijft even waar dat wie zich van Gods geboden niks aantrekt, zich op een levensgevaarlijke weg begeeft, die het leven onnodig vroeg knakt. Prediker zegt, het is goed dat u aan het ene vasthoudt en ook het andere niet loslaat. Daarmee bedoelt hij, houd die beide raadgevingen voor ogen. Pas op voor die beide ontsporingen. Ja, en hoe doe je dat dan? Hoe omzeil je die beide klippen waarop een mens vroeg of laat gegarandeerd te pletter slaat? Hij die God vreest, ontkomt aan dit alles. Dat is het. Hij die God vreest, ontkomt aan dit alles. Het is ook hier weer, de vrezen des Heren is het begin en fundament van alle wijsheid. Prediker eindigt hier ook zijn boek mee. van al het gehoorde is het slotwoord: vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen, want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, het zij goed, het zij kwaad. Over al het verborgene. De politie die moet zich soms suf speuren naar de plegers van fraude en misdaad. Nou, daar hoeft de Heer geen moeite voor te doen. Hij is van elke daad zelf kroongetuige. Zelfs van de misdaden die anderen niet weten of zien, maar die hij bij ons ontdekt, al in ons hart of onze gedachten. Het beramen al van de misdaad. Laten wij vertrouwen hebben in Gods rechtvaardigheid. God die op zijn tijd en op zijn wijze recht verschaft, hoe bol van het kwaad de wereld ook kan staan. En dat brengt ons tot het laatste. Eerbied voor God, verwacht het van Gods genadig bestuur. Eerbied voor de Here. Nee, dat kun je nooit het juiste midden tussen goed en kwaad noemen. Onzin. Wie de Here vreest en lief heeft, die zoekt het goede, 100% het goede, zonder aan het kwaad toe te geven. Geen compromis. Hartelijke toewijding aan de Here. Dan verval je niet in de fout om bij alle onrecht in de wereld toch te gaan twijfelen naar Gods rechtvaardigheid. Te gaan twijfelen of God nog wel zegent als je hem eerbiedig eert. En of God nog wel straft als je maar ongehoorzaam je eigen gang gaat. De Here blijft trouw aan wat hij geopenbaard heeft en wat hij verzekerd heeft. Dat zal echt gebeuren, ook al zijn er momenten of tijden dat het er niet op lijkt. Dan verval je ook niet in de fout om te gaan denken dat dit niet uitmaakt of je nu met de Heere rekening houdt of goddeloos je eigen weg kiest. Je vertrouwt je dan aan de Heere toe, midden tussen al dat onrecht dat overal gebeurt. De wijsheid van het geloof, die vrezen van de Heere, geeft je dan meer macht dan 10 stadsbestuurders met elkaar bezitten die deze wijsheid missen. Onrecht kan dan schijnbaar succes brengen. Wie rustig blijft vertrouwen op de Here en de dingen veilig in zijn vaderhand weet, die laat zich niet van de wijs brengen. Die bezit een innerlijke kracht van boven, waardoor je je niet laat verleiden tot meedoen met het kwaad. En die raakt er ook niet van ondersteboven als je stoot op onrecht dat je zelf niet uit de wereld kunt helpen. Je onderkent de realiteit die de Heere ons heeft geopenbaard. De realiteit van een wereld waar de gebrokenheid van de zonde steeds pijn blijft geven. Als je je machteloos voelt tegenover allerlei kwaad wat je zelf niet kunt tegengaan. Je weet, God ziet het wel. En hij laat het toe, zolang hij het wijs acht. Dat is je houvast. Je beseft dat er niemand op aarde is die zo rechtvaardig is dat hij of zij goed doet zonder te zondigen. En als je zelf de Heere vreest, dan besef je dat nog veel meer. Dan kijk je niet alleen naar anderen, maar ook naar jezelf. Zoals Prediker tenslotte ons voorhoudt met het voorbeeld dat je maar niet continu superkritisch moet letten op elk woord dat jouw knecht eruit gooit. Want je zou dan ook eens kunnen horen dat hij je verwenst, vervloekt. Besef dan eens even, zegt Prediker nuchter, wat je zelf vaak hebt gedaan. Hoe jij anderen verwenst hebt. Waren we deze maand verontwaardigd over de dieven van de eindexamenopdrachten? Hoe deden wij zelf ons schoolwerk? Hoe kwamen we zelf aan de cijfers die wij behaalden? Hoe eerlijk en rechtvaardig denken wij dat wij zelf zijn? Niet alleen in onze onbezonnen jeugd, ook als we ouder en ouder mogen worden. Je kunt beter bedenken hoe onrechtvaardig je zelf vaak bent, dan je af te tobben waarom er in deze wereld zoveel onrecht ongestraft lijkt te blijven. Leven wij zelf niet bij de gratie van Gods genade, bij de gratie van de vergeving? Laten we de Heere vrezen en zo het goede doen, dat behoedt voor veel ellende. Vertrouw op Hem, ook als het kwaad je voor raadsel stelt en de duivel het soms voor het zeggen lijkt te hebben in jouw leven. Denk aan Golgotha. Is niet het grootste raadsel van de wereldgeschiedenis hoe God dat kwaad heeft kunnen toelaten? Dat men zijn eigen zoon als de grootste boosdoener veroordeeld heeft tot die wrede doodstraf van het kruis. Hoe kan God, die rechtvaardig is, zoiets toelaten? De Heere deed het. En hij had daar zijn eigen verlossende bedoeling mee. Het was de verzoening van ons kwaad. De bestraffing van onze zonden aan zijn geliefde zoon. En dat werd onze redding. Maken we ons druk om zoveel onrecht in de wereld? Om zoveel kwaad dat anderen doen? Maar dan nog eens een vraag. Is het niet onrechtvaardig dat wij zelf de verdiende straf voor al onze fraude en allerlei ander kwaad ontlopen? Is dat niet onrechtvaardig? Wat is daarop het antwoord? Is dat niet onrechtvaardig? Gelukkig niet. Niet bij God. Dankzij Jezus Christus. Want bij Hem worden zelfs zondaars gerechtvaardigd in het bloed van zijn geliefde zoon. Wie de Heere vreest, eert om deze redding, om deze uitkomst, die heeft een machtig houvast in een wereld vol onrecht. Ook een houvast in het onrecht van zijn eigen kwaad. Dit is ons gelukkig lot, te mogen schuilen bij onze God. Amen. Laten we de Heer danken. Vader in de hemel, wat is dat een pittige les. En wat hebben wij die steeds weer nodig? Wat moeten we ons vaak tot de orde roepen? Wat kunnen wij met uw eigen woorden aan de haal gaan en heel eigenwijs onze conclusies trekken? Wonderlijke conclusies, maar geen eerbied voor u uitspreekt. We danken u dat u ons bedacht maakt op al deze strikken en dat u dat doet om ons veilig vast te houden onder uw vaderlijk bestuur van ons leven. Heere God, leer ons vertrouwen in u te hebben en vertrouwen in u te houden. Ook als het in deze wereld lijkt dat er van uw beloften en uw waarschuwingen soms niets blijkt uit te komen. Heer onze God, wat denken wij er soms al, die in vrijheid u mogen dienen, in weelde. Wat moeten dan onze verdrukte broeders en zusters in landen, waarin alles dreigt te worden afgepakt, zelfs het bestaan in deze wereld. Heere, tot onze beschaming gaan zij ons vaak voor, in vertrouwen op u, in overgave op u, omdat ze weten dat ook het grootste onrecht niet buiten u omgaat en dat u, ook in de moeilijkste situaties, uw kinderen wel weet vast te houden. Heer onze God, leer ons geloven in uw majesteitelijke leiding van ons leven, dat u dat als vader doet, goed, rechtvaardig, barmhartig, en dat u weet wat uw kinderen, ook al ze het razend moeilijk soms kunnen hebben met uw beleid, nodig hebben. Vang ons op en doe ons zien wat u ons in onze Jezus Christus hebt getoond. Heer onze God, wij danken u dat wij zelf van genade mogen leven. Dat wij zelf van zoveel verdiende straffen worden ontslagen. Alleen dankzij dat wat de Heer Jezus voor ons aan het kruis heeft weggedragen. Die pijnlijke straf over onze zonde. Doe ons roemen in uw genade, vertrouwen in uw rechtvaardigheid, en zo ook midden in deze wereld u vrezen en eren. En midden tussen een wereld van onrecht goed te blijven doen. Heilig te leven, volmaakt zoals u volmaakt bent. U, die ons leert om het niet bij halfjes te laten, maar met heel ons hart u toegewijd te zijn en niet te gaan sjoemelen. Wij danken u dat u ons als geen ander hebt geleerd dat de liefde zo niet doet, maar dat de liefde jaagt naar de volmaaktheid. Ga zo met ons, ook de nieuwe week in. Houd ons vast en ons vertrouwen te hebben in uw leiding. En laat het ons bemoedigen om goed te doen, om in deze wereld die heerlijke genade en rechtvaardigheid van u ook in een eerlijke christelijke leefstijl uit te stralen en te weerspiegelen. En zo in deze wereld te laten zien dat het recht nooit, dat het onrecht nooit kan lonen, omdat u het laatste woord hebt, de God die het recht lief heeft en die het zwaarste onrecht zeker wil vergeven, als men maar op tijd vlucht in dat, naar dat machtige aanbod dat u in Christus geeft, vergeving van zelfs het grootste kwaad. Heer onze God, laat nog velen met ons dat schitterende heil mogen ontdekken en vinden, tot genezing van hun leven en tot redding van hun bestaan, tot in de eeuwigheid van uw rijk. Dank, Heere, voor zo'n boodschap, voor zoveel zorg over ons leven. Houd ons vast in uw liefde, dat wij u vasthouden en elkaar daarin meenemen en zo in deze wereld. De zon van uw genade en liefde ook laten uitstralen in een heldere christelijke levenswandel. Heere God, schenk het ons in Christus, ter wille van de verheerlijking van uw naam, ook door onze harten en monden. Amen. Prijzen wij tenslotte de Heere met Psalm 34, vers 6. God neemt oprecht en aantoont hun zijn vriendelijk gelaat. En ook vers 8. Gods kind kan veilig gaan. Psalm 34, vers 6 en 8. Ontvangt u nu de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.